broeders en zusters. Namens de kerkraad mag ik u allen hartelijk welkom heten in deze eredienst. Met name ook de gasten die vanmorgen in ons midden zijn. Vooraf mag ik u het volgende meedelen. De kerkraad deelt u met blijdschap mee dat hij broeder J. Jansen en zuster M. Jansen Kruithof met hun drie gedoopte kinderen, Anna Alice, Sarah Helena en Johannes Emanuel, vrijmaking van de geïnformeerde kerk vrijgemaakt te Vollenhoven, op hun verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten, mits door de gemeente hiertegen geen gezonde bezwaren worden ingebracht bij de kerkraad voor zondag 20 november aanstaande. In deze dienst zal broeder Geert Koster openbare belijdenis van het geloof afleggen en de heilige doop ontvangen. De collecte in deze dienst is voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na votum en zegengroet met elkaar zingen van Psalm 122, het eerste vers. Psalm 122, vers 1, zingen wij na votum en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Amen. Wij luisteren nu naar de wet van de Heer onze God om ons leven daaraan te toetsen. En daarna zingen we van Psalm 100, de versen 2 en 4. Psalm 100, het tweede en het vierde vers zingen wij na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen samen bidden. Heer onze God, barmhartig Vader, dank dat we u loven mogen, dat we u zingen mogen. Dat het zondag is, Heer, en dat we samen mogen zijn, rondom en onder uw woord, Heer, naar uw bevel en naar het verlangen dat u in ons hart steeds weer wilt ontsteken. Verlangen naar u. Verlangen naar uw woord. Verlangen naar die verkondiging van Jezus Christus en die gekruisigd. Verlangen, Heere, om te horen dat onze zonden verzoend zijn door het bloed van Jezus, uw Zoon. Dat Hij zijn leven heeft gegeven. Om ons leven hier in dat licht van uw heerlijkheid te stellen. Om u te dienen. U te loven. U te zingen. Heere, dat leven dat u hebt opgeruimd, dat u geroepen hebt, en dat u uit de wereld, uit de donkerte van het onverstand, Heere, hebt geroepen naar kennis van u, kennis van genade, kennis van liefde en van hoop, op een erfenis, Heere, onbevlekt, onverwelkelijk, die in de hemelen is weggelegd, voor hen die in de kracht van u worden bewaard. Verlangen, Heere, om er voor u te zijn, de barmhartige, de genadige God, die wonderen doet in ons leven, die dat nieuwe leven daar wekt, die, Heere, ons op de voeten zet om ons in het licht van Jezus Christus te laten wandelen. Wat mogen we dat, Heere, vandaag en in het bijzonder ook vanmorgen op een buitengewoon gewone manier met elkaar beleven. Ook in de doop, Heere, van broeder Kosten. Dank u wel dat u het woord van uw genade ook zichtbaar wilt maken. Dat er tekenen zijn, Heere, en zegels van het verbond dat u met ons gesloten hebt. En dat we, Heere, die doop aan hem bediend mogen zien worden. Heere, laten we niet alleen naar die broeder kijken vanmorgen. Laten we ons eigen leven daar zien liggen. Liggen bij het kruishout. Liggen, Heere, in verwachting van u. Liggen in berouw van zonde en van tekorten voor u. In schaamte, Heere, over onvolkomenheid, over dat niet ijveren in het geloof. Laat ons eigen leven, Heere God, zien liggen, dood door de vele overtredingen die wij begaan hebben, levend gemaakt door Jezus Christus in de kracht van uw Heilige Geest. Dat wonder, Heere, dat wilt u aan uw kinderen voltrekken. Die genade wilt u ons geven. En tot die genade wilt u ons vanmorgen ook opnieuw oproepen en uitnodigen. En u brengt dat, Heere, onder ogen, hoorbaar en zichtbaar. En wij danken u voor die rijkdom, Heere. Een dag waar velen naar uitgekeken hebben in het bijzonder. Een dag, Heere God, waar we elke week in ons vermoeide, zondarenbestaan naar kunnen uitzien. Omdat we hier de gemeenschap mogen beleven van hen die de eenheid mogen vieren in Jezus Christus. Heer, Hij is koning. Hij is de majesteit in de hoge. Hij is de vorst van ons leven. En door Hem mogen we U, Abba, Vader noemen. Dank, Heer, dat alles hier spreekt van U. Dank dat ons leven spreekt van Uw grote daden aan ons verricht. Dank, Heere God, dat U ons zo samenbrengt om U te loven en te danken. Ik wil zo Uw woord openen. Laat zo die zegen, Heere, op ons neer mogen dalen. Laat dat bloed van Jezus Christus ook onder de prediking mogen druppelen op ons leven. Heere in de hemel, opdat we het zien, opdat we het begrijpen. Opdat we een afkeer krijgen van onszelf. En ons steeds meer afwenden van het leven, Heere, dat van U niet weten wil. En steeds meer ons toewenden naar U, God van alle genade. Wees hier, Heere, vanmorgen. Wees alstublieft overal waar Uw woord naar waarheid wordt verkondigd. Wil Uw kerk bouwen. Wil Uw kinderen, Heere God, aangrijpen. Wilt U ze alstublieft doen groeien in de genade. Doen groeien in de kennis van Jezus Christus. Doen groeien in de heerlijkheid van Uw naam. Heere, laat zo vanmorgen over heel dit deel van de wereld Uw naam klinken. En als wij straks gaan slapen, Heere, en de zon gaat aan de andere kant op, laat dan die zangen zich aaneenrijden. Heere, omdat Uw naam nooit genoeg kan worden geprezen vanwege Uw liefde, vanwege Uw goedheid en vanwege Uw barmhartigheid. Vergeef zo onze zonden, Heere, en neem ons aan in Christus Uw Zoon. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heere Efeziërs 1. Efeziërs 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efezen zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten heeft gezegend in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem. In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn, tot lof van zijn heerlijkheid. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord, in Hem bent u, toen u gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat u weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewrocht heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten naar zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Tot zover. Laten wij nu zingen van Psalm 19, het derde vers. Psalm 19, vers 3. De tekst voor de preek is uit Efeziërs 1, vers 15 en vers 16. Efeziërs 1, vers 15 en vers 16. En daarin schrijft de apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest: daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 50, vers 7 en vers 11. Psalm 50, vers 7 en vers 11 is ons antwoord en amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broer en zuster Koster. Er staan in de tekst van vanmorgen twee woordjes, broeders en zusters, twee woordjes die in de Bijbel meer dan eens als een woordpaar voorkomen, waarvan je zou kunnen zeggen dat die twee woordjes het hele heil bevatten. Alles waar een christen in gelooft, waar die op hoopt, waar die naartoe werkt, waarvoor die danken kan, en wat die christen als levensvernieuwing heeft leren kennen toen de Heer Jezus hem uitnodigt om zijn leven bij Christus te brengen en het aan de Heer Jezus over te geven. Dat wordt als het ware samengevat door die twee woordjes. Calvijn die zegt daarvan dat die woordjes de ganse volmaaktheid der christenen vervatten. En Boetser, een tijdgenoot, een beetje leermeester van Calvin, die schrijft in zijn commentaar op de brief van de Efeziërs dat die woordjes de hele zaligheid in al haar volheid bevatten. De hele zaligheid in al haar volheid. Dat is, en dat is een lastige uitdrukking natuurlijk, maar als je daar goed over nadenkt, dan is dat ja, de verlossing en de vergeving en de rechtvaardigmaking en de heiliging. Dat is de hemel en de gemeenschap met God, dat is het leven met Christus en de vervulling met de Heilige Geest, dus in twee woordjes. In onze tekst staat dus niet minder dan alles wat het evangelie vertelt en belooft. Zo eenvoudig is de Bijbel dus kennelijk ook wel weer, dat je het in twee woordjes kunt samenvatten. Een woordpaar waarin zoveel kracht schuilgaat, zoveel vernieuwing opgesloten ligt, dat zo'n uitzicht biedt en zo'n rijkdom in zich heeft dat je er niet over uitgesproken raakt en je daar je hele leven mee bezig kunt zijn. Het is wel opvallend natuurlijk, ja, dat twee reformatoren daar zo van onder de indruk zijn dat ze zulke geladen woorden daarover schrijven. Ja, nou vragen we natuurlijk af, onszelf af, wat die twee woordjes dan zijn. Maar dat is niet zo heel moeilijk. Dat zijn namelijk twee woordjes die we in vers 15 bij elkaar vinden. Namelijk, allereerst, geloof in de Heer Jezus en liefde tot al de heiligen. Geloof, dat is het ene woord. Liefde, dat is het andere woord. Een tweede, liefde, kan niet zonder het eerste, zonder geloof. Het hoort onlosmakelijk, onafscheidelijk bij elkaar. Geloof en liefde, dat is de rijkdom van de christen. Dat is de rijkdom van het nieuwe leven. Van het kind van God zijn. Geloof en liefde. En ik weet wel, er is in deze wereld een heleboel geloof, zegt men. En er wordt nog veel meer dan over het geloof van de liefde gezongen. En daarover gepraat. Het lijkt dus niet zo exclusief. Niet zo heel bijzonder. Niet zo, zeg maar, alleen maar voor christenen te zijn. Alsof zij het alleen recht hebben op geloven. En liefhebben. En toch is dat wel zo. Nou ja, recht. Recht hebben christenen niet. Alleen recht dus ook niet. Maar christenen kennen wel de genade. De genade van de rijkdom in Christus. De genade van geloof en liefde. En daar dankt Paulus voor. En hij bidt erom. Het thema voor de preek is de rijkdom in Christus. En die rijkdom brengt tot danken. Dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend, hè, dat we dat dan ook maar aanhouden. Die rijkdom brengt tot danken en tot bidden. Dat is het tweede. De rijkdom in Christus. Die rijkdom brengt tot danken in de eerste plaats. En tot bidden in de tweede plaats. Het is eigenlijk wel wonderlijk, broeders en zusters, dat we na al die lange zinnen uit dat eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs uiteindelijk maar twee woordjes overhouden. Maar zo mag je dit misschien wat moeilijke hoofdstuk met zowel hele lange zinnen en bijzinnen inderdaad wel samenvatten. Vers 15 en 16 vormen een soort scharnier op de deur naar een goed begrijpen van wat Paulus in zijn dienst aan de Heilige Geest hier heeft mogen schrijven. Een scharnier, hè, dat weten we natuurlijk wel, dat kan een deur terug en vooruit laten draaien. En zo is het met vers 15 en vers 16 ook. Want waar Paulus voor dankt, als hij het over geloof en liefde heeft, dat slaat terug op vers 3 tot en met 14. Dat is dat woordje daarom. Hè, dat sluit daar natuurlijk ook keurig op aan. Daar dankt hij dus voor. Voor het voorgaande. En waar hij voor bidt, als hij het heeft over geloof en liefde, dat ziet op wat er volgt in vers 17 tot en met 23. Daarom hebben we ook het hele hoofdstuk gelezen. En dat laatste, dat hoop ik dan natuurlijk in het tweede punt verder uit te werken. Dat laat ik nu even liggen. We gaan het nu eerst hebben over dat onophoudelijke danken van Paulus, omdat hij in dat geloof waar hij van heeft gehoord en in die liefde die de gemeenteleden onderling tonen, de genade terugziet waar hij het in vers 3 tot en met 14 zo uitgebreid over heeft gehad. Hij is ervan vervuld. Dat God zich zo groot en zich zo goed heeft willen laten zien in de levens van die gemeenteleden in Klein-Azië. Hij is daar vol van. Niet maar even, maar voortdurend. Want in dat geloof en in die liefde van de gemeente ziet hij de Here werken. Dat is een geweldige troost. Voor een apostel die op dat moment dat hij dit schrijft in Rome gevangen zit. Paulus is echt aan het eind van zijn leven gekomen. En het eind ook van zijn dienst hier op aarde voor de Heer Jezus. Want hij zal in Rome ook sterven. Onder keizer Nero is er een geweldige vervolging van christenen uitgebroken. En die vervolging die zal ook Paulus samen met Petrus, wij weten dat over het algemeen wel denk ik, het leven gaan kosten. Je zal dan zeggen, nou dat is nou niet bepaald een situatie om vol te zijn van het geloof van een ander. En dan heb je je wel met andere dingen bezig te houden. Er komt bij dat het werk van de apostel Paulus op alle mogelijke manieren wordt aangevallen en afgebroken in die dagen. Laten we even naar Efeze kijken. Hij is in die stad 3 jaar lang geweest. Dag en nacht, zegt hij ergens, onder tranen onder hen sprekende over het evangelie. Hij heeft daar gepreekt. Hij heeft daar onderwezen. En hij is daar geweest om de gemeente te bouwen. Maar toen hij daar wegging, toen legde hij na een paar maandjes al even aan. Hij was toen op weg naar Jeruzalem, maar hij legde even aan onderweg bij het strand. En heeft hij op dat strand van Mileten, de oudsten, de ambtsdragers van Efeze, gesproken. Waarom? Ja, om hen te waarschuwen, kun je nagaan na 3 jaar intensieve arbeid, om hen te waarschuwen dat hun geloofsvertrouwen en dat het de geloofsblijdschap van de gemeente en dat hun overtuiging het zwaar te verduren zouden krijgen. Dat is Handelingen 20, vers 29 en 30. Hij zegt daar, uit uw eigen midden, kun je nagaan, uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zullen spreken. En de kudde, de gemeente, die zal niet gespaard worden. En zo was het dan. We moeten daar niet te lang bij stilstaan. Maar het is toch wel goed er even op te letten, dat er verwijdering is ontstaan inmiddels tussen die apostel dus, die daar in Rome in zijn gevangenis zit, en de gemeente in Efeze. Dat ondanks dat 3 jaar arbeiden. Hoe weten we dat? Nou, dat lezen we in een ander briefje. Uit de tijd dat Paulus in Rome gevangen heeft gezeten. Dat is namelijk de tweede brief aan Timotheus. Dat is dus uit de tijd waarin Paulus ook die brief aan de Efeziërs heeft geschreven. En dan lezen we in 2 Timotheus 1, vers 15... dat Paulus daar schrijft dat allen in Azië zich hebben afgekeerd van hem. Allen in Azië. In hoofdstuk 4 van die tweede brief aan Timotheus schrijft Paulus dan ook dat hij een andere medewerker, Tychicus is dat, naar Efeze heeft gestuurd. Die heeft die brief aan de Efeziërs waarschijnlijk ook meegenomen. Ze hadden toen natuurlijk wat minder postbodes dan tegenwoordig. Die heeft hij meegenomen en die heeft hij aan de gemeente te Efeze ook overhandigd. Nou, Paulus die is dus gevangen genomen en die ziet van afstand in zijn kerker de gemeente in, laat maar zeggen, de vuurlinie staan van al die aanvallen waarmee de kerk van Jezus Christus alle eeuwen door te maken heeft gekregen. Satan laat namelijk dat werk van de apostel natuurlijk niet ongestoord, maar hij vervolgt de gemeente en haar leden met alles wat hij maar in huis heeft. Een zorgelijke situatie dus voor Paulus' leven. En voor het leven en de bloei van de gemeente in Efeze. Nou, en toch dankt Paulus. Hij dankt voor het gevonden en beleden geloof en het onderlinge liefdebetoon. Waarom? Dankt Paulus misschien omdat er tenminste toch nog een kleine groep was daar in die stad die wel standvastig was? Gaat Paulus nou mensen roemen? Omdat ze tot geloof zijn gekomen en zo wilskrachtig zijn, gaat Paulus complimenten geven over hun doorzettingsvermogen en over hun brede inzicht in de Bijbel? Nee. Paulus dankt niet de gemeenteleden dat ze zijn lessen niet vergeten zijn en dat ze zo vol zijn blijven houden. Hij begint ook niet te schrijven in vers 3, gezegend bent u dat u volhoudt. En u anders dan anderen wel standvastig betoont, want wat is er een afval? Nee, Paulus begint heel anders, hè? Dat ziet u wel in vers 3. Hij dankt God. Hij dankt God omdat er te midden van al dat geweld, al die vervolgingen, al die duivelse aanvallen, toch nog een gemeente is. Die iets laat zien van dat nieuwe leven dat niet meer op zoek is naar vervulling van de eigen verlangens. En zich niet meer bezighoudt met die krampachtige poging om jezelf te handhaven. En maar het nieuwe leven dat God verheerlijkt. Dat is het eerste dat opvalt in die lange zinnen van vers 3 tot en met 14. Ik weet niet of u dat gezien hebt bij het lezen, maar kom drie keer terug. Allereerst in vers 5 en vers 6. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welwagen van zijn wil. En dan vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En dan vers 12. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. En tenslotte vers 14. Die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof van zijn heerlijkheid. Wat bedoelt Paulus daarmee? Hij bedoelt dat hij in het geloof en in de liefde van de gemeente in Efeze dat niet te keren werk van God ziet. God, die in mensenlevens en mensenharten ingrijpt en van een leven in zonden, een leven in zelfzucht en een hart vol verdorvenheid in die geweldige ruimte van zijn genade zet. De ruimte waarin ze het doel en de bestemming mogen leren kennen van hun mens zijn. Samen met God leven. Zijn liefde leren kennen. Om vanuit die liefde God groot te maken in hun leven. Om niet meer te praten over zichzelf, maar over de Heer. Om hun leven niet tot slaaf te maken van hun eigen verlangens en wensen, maar tot hun leven in de vrijheid van de gehoorzaamheid aan Gods geboden tot bloei te zien komen. En om het leven niet langer meer te moeten beschouwen als een leven in de sfeer van pak maar wat je grijpen kunt. Hè. Wees vrolijk, eet en drink wat morgen beden misschien niet meer. Nee, nu datzelfde leven in het perspectief van de eeuwigheid en de hoop op de erfenis te mogen weten. Niet een leven waarin het allemaal draait om het eigen ik en het zelfbehoud, maar het leven waarin de liefde tot de naaste, tot lof van God mag zijn. Omdat in die liefde, die toewijding en zorg, de gemeenschap gekend en beleefd mag worden met de Heer in de sfeer van zijn liefdewet en van zijn koninkrijk. Dat is dat tot lof van zijn heerlijkheid. Niet een leven dat uitloopt tot de dood. Dat geestelijk zo leeg en zo oppervlakkig kan zijn. Zo armoedig en schraal. Een leven waarin je voortdurend een prooi bent voor de angst en de wellust en de terreur van de naaste om je heen. Maar een leven dat zich geborgen mag weten in de liefde van en tot de Heer. Kijk, en dat is die geestelijke zegen waarmee God de gemeente in de hemelse gewesten gezegend heeft, hè, zegt vers 3. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is de sfeer waar de oude en de aardse Adam niet meer van wist. Omdat hij dat koninkrijk en die koning de rug had toegekeerd. En zo was de mens vervreemd geraakt van de Heer en van het leven met God. Dat was een hopeloze en dat was een rampzalige keus. Want die opstand en onwetendheid bracht alleen nog maar de dood voort. Ook de Efeziërs, dat moeten we goed begrijpen. En kijk maar eens in uw eigen leven terug. Ook de Efeziërs waren ten dode opgeschreven, let op hoofdstuk 2. Ook u, hoewel u dood was door uw overtredingen en zonden. En daar komt Paulus erop terug. En daar zegt hij dus zo nadrukkelijk dat ze dood waren. Dood, door de vele overtredingen en dat ze vervreemd zijn geraakt van dat leven met God. Dat zijn zij, hè? Dat is de mens. U begrijpt wel, daar hadden we het namelijk over. Daar kan je moeilijk gaan roemen in een onverzettelijk vasthouden aan het hemelse. En daar kan je moeilijk hoog gaan prijzen, die standvastige wil om het goede te doen en de liefde te tonen. Daar komt allemaal helemaal niet meer uit de mens. En als er dus gesproken mag worden van geloof en van liefde, dan is er maar één conclusie mogelijk. Dat is alweer. Dan is God aan het werk. En dan zien we de Heer in zijn verkiezende liefde zijn volk bij elkaar roepen en bewaren. Nou, en daar is Paulus in zijn gevangenschap vol van de genade en van de liefde van de Here, die niet loslaat, die niet overgeeft aan de dood, maar die verlossend in Jezus Christus optreedt. Als we het dus hebben over het geloof in de Heer Jezus en over de liefde tot al de heilige broeders en zusters, dan hebben wij het over het zichtbare werk van een genade God. Paulus hoort vanuit zijn gevangenis van dat levendmakende werk van de Heer Jezus, dat ook in Efeze nog steeds bezig is. En daar dankt hij voor. Hij dankt God dat de Heer de wereld niet loslaat, maar uit die wereld mensen roept naar zijn bevrijdende licht. Dat er geloof is. Geloof, niet zomaar, maar geloof in de Heer Jezus. En daar kan geen Nero tegenhouden. Daar kan geen christenvervolging stoppen. Dat kan je ook niet achter de muren van een gevangenis wegstoppen. En dat kan zelfs niet tot staan gebracht worden door met de dood te dreigen. En zoals dat in Paulus' geval gebeurt. Dat bloeit op. Waar en wanneer God dat wil. En bij wie God dat wil. En dat mag vanmorgen denk ik wel even. Maar u heeft dat ervaren, broeder Koster. U heeft dat zo ervaren. Dat God niet loslaat. En dat een mens zich lang verzetten kan. En dat een mens onverzettelijk kan lijken. En daar steeds maar weer bij wegvlucht. Maar als God zegt, nee, mijn vriend. Daar moet je zijn. U heeft dat zelf getuigd. Dan gaat die stem je leven beheersen. En dan komt het tot bekering. Omdat God machtiger blijkt dan wij zelf. Dat is ook de reden voor die dankzegging van Paulus. Nieuw leven. Nieuw leven, broeders en zusters, en een hart dat in het licht gaat leven van Gods verlossende genade. Dat is te danken aan dat levendmakende werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is ook zo'n zichtbare lijn in die versen 3 tot en met 14. Want het begint daar juichend, hè, met vers 3. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Daar hebben we de zoon. En aan het slot staat, vers 14 is dat. Dat de gemeenten in Efeze verzegeld zijn door de Heilige Geest. Zodat dat geloof stand houdt en staande blijft. Zodat dat volk van God ook verzameld wordt en beschermd blijft. Dat is de rijkdom in Jezus Christus. Dat er geloof is en liefde. Dat wil zeggen een leven. Dat vrucht gaat dragen tot lof. En tot verheerlijking van God. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, zullen we daarop letten. Als we het hebben over de kerk. En over de gemeenschap der heiligen. Het is geen mensenzaak. Als er mensen tot bekering komen. En als dat gezin van God zich onder dat woord gaat vormen. En als de gemeente zondags opkomt om naar dat woord te gaan luisteren. Dat is een werkelijkheid. Die God zich door het bloed van zijn eigen zoon verworven heeft. Zegt Paulus in Handelingen 20. En hij heeft ons immers, hij zegt vers 4 uit Efeziërs 1. In Christus uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Vers 6. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. En in hem, zegt vers 7, hebben wij de verlossing door zijn bloed. En door wat de Zoon ons heeft verteld, zijn we die rijkdom gaan leren kennen. En hebben we Gods mogen leren kennen. Dat is geen zaak van aanleg of van opvoeding, maar dat is een zaak van Gods genade. En daar is de eer van Paulus dus ook niet mee gemoeid. Alsof de apostel in zijn gevangenis krampachtig moet hopen dat er nog iets bewaard blijft van al zijn werk. En treurig zou moeten kijken, wat moet je nou toch eens zien, zeg. Ik had toch 3 jaar dag en nacht mijn ziel eraan gegeven. En ik ben nog niet weg op de dwalingen, die verteren de gemeente al. Nee, daar geldt de eer van de Heer. Geloven en liefhebben ontstaat alleen maar daar. Waar Jezus Christus de wedergeboorte werkt. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus, zegt Paulus dan ook. Want ik hoor van geloof. En ik hoor van liefde. Die door het geloof werkt. Ik hoor van dienst aan God. En ik hoor van gemeente zijn. Ik hoor hier in dat corrupte Rome en in die smerige gevangeniscel. Midden in de dreiging en de vervolging. In het web van de angst en het verraad, de terreur en de haat. Ik hoor hier, terwijl ik de deuren naar de arena open zie gaan en mijn geloofsgenoten voor de wilde dieren geworpen worden. Ik hoor, te midden van de zelfverheffing en de kilte, spreken van een leven uit genade. Een leven uit liefde. Ik hoor vertellen van die wonderlijke vrucht van het evangelie dat wortel heeft geschoten in de harten van zondaren en hun leven vanuit dat donker naar het licht heeft gekeerd. Ik krijg berichten van diaconale bewogenheid en van geloofsvertrouwen en volharding. Ik hoor dat mensen de wereld verzaken en godvrezend willen leven. Alsof je vandaag zou mogen zeggen, ik hoor dat een broeder zich na zoveel jaren aan Christus heeft overgegeven en de doop begeert. Ik hoor van die vreugde in zijn gezin, bij zijn vrouw, bij zijn kinderen en in de gemeente van Zwolle. Er is geloof. Er is liefde. Soli Deo Gloria. Aan God alleen de eer. Van het tweede, de rijkdom in Christus brengt tot bidden. Paulus dankt God. Want zijn leven is hem Christus. En als hij in zijn donkere gevangenisverblijf hoort van geloof en liefde bij de gemeente te Efeze, dan weet hij dat de Heer Jezus ook zonder Paulus zijn kerk heus wel blijft vergaderen en bewaren. Dat dat plan van God afkomt. En dat de oogst wordt verzameld voor de dag van de wederkomst. Dat er een schare zal zijn. Die eeuwig, ongehinderd, onbelemmerd God zal prijzen. Dat is de vreugde van Paulus. En dat wordt dus samengevat in die twee woordjes, geloof en liefde. Daar dankt Paulus voor. En je vraagt je dan af, wat heeft hij dan eigenlijk nog te bidden? En dat is ook inderdaad niet zo'n heel gemakkelijke vraag. Want dat heeft nou te maken, broeders en zusters, uiteindelijk natuurlijk, met dat diepe wonder dat de Heere wel onverzettelijk en dwars door mensen heen hen roept en vanuit zijn verkiezende liefde nieuw leven en een nieuw hart geeft, terwijl daar in de Bijbel toch ook altijd weer sprake blijft van een eigen verantwoordelijkheid. En je mag als gelovige dat je troost weten dat de Heer het werk in je zal volmaken en voltooien. Daar zit je doop ook op. Dat zijn vaste beloften waar je in tijden van moeite en aanvechting ook altijd weer op terug mag grijpen. God heeft het beloofd. En God laat nooit los wat hij gezegd heeft. Je mag dus ook als gelovige weten dat de Heere je hand niet loslaat en je mee zal trekken op dat spoor naar het nieuwe Jeruzalem. Als dat dan maar niet betekent dat je als gelovige dan een lijdelijke en een passieve houding gaat aannemen vanuit de gedachte ook, maar als de Heere het dan doet, ja, dan hoef ik er dus eigenlijk zelf ook helemaal niks aan te doen. Ja, kan ik er eigenlijk wel wat aan doen? Ja, want tegen zo'n houding laat de Heere in zijn woord nou echt een radicaal nee horen. Het is eigenlijk als met de liefde. Ja, het is als met de liefde. Dat een ander jou lief heeft. Voor je zorgt en aandacht voor je heeft. Dat is een wonder dat je overkomt. Maar die liefde vraagt natuurlijk ook wederliefde. Die liefde vraagt een antwoord. Die liefde vraagt groei, vraagt verdieping en verrijking. Weet u, het is met het geloof zo dat heel veel mensen denken dat wij geloven om voor de toekomst zeker te zijn van een plekje in de hemel. Of dat geloven zoveel is als geloven dat Jezus Christus voor je zonden is gestorven en dat geloven daar dan ook mee ophoudt. Dat is maar een deel van het verhaal. Het plan van God stopt niet bij het kruisoffer op Golgotha. Dat plan, dat reikt verder. Het belangrijkste namelijk van het geloof is dat je leert om lief te hebben. Dat je leert om er voor deze trouwe God en Vader van Jezus Christus te zijn. Dat is het begin. Dat als het ware de schellen van je ogen vallen, dat je bij dat kruis uit van Jezus Christus gaat staan, daar je zonde leert zien. En tot de ontdekking komt wat voor een miserabele zondaar je voor God bent, dat je dat leven door hem geschapen en onthouden hebt tot nu toe. En dan die verrukkelijke genade in Jezus Christus ziet en dat bloed ziet druppelen en dan weet, en dat is ook voor mij. God wil mij zondaar welkom heten. En dat je dat vaderhart van God steeds meer gaat leren kennen en dat je daarom er ook zo naar verlangen gaat. Om je leven rein te houden voor Hem. Dat is geloven. Geloven, dat is relatie hebben en daar elke dag mee bezig zijn. Er elke dag ook strijd mee te leven hebben. Want als je leven eenmaal Christus toebehoort. Je gaat dan proberen om je oude natuur te doden. Dat zondare bestaan van je achter je te laten. Ja, dan breekt het gevecht pas goed los. En ook daar heeft u persoonlijk genoeg ervaring in. Dan komt daar in je leven iets alsof er allemaal stemmen zijn die tegen je zeggen. Hoe nou met je? Laat jij je vertellen wat je doet? Ben jij niet meer je eigen baas? Bepaal jij niet zelf je leven? Maak je niet zelf uit wat goed is en wat fout en waar je naartoe moet? Geniet jij niet meer van alles wat je krijgen kunt? Het ligt zo voor het pakken, man. Er komt er van alles in je leven. Dat loopt. Dat je van Christus probeert los te weken. En tegen die liefde tot God in opstand probeert te brengen. Dan ook leer je jezelf pas goed kennen. Als een door en een door verdorven zondaar. Die zoals Paulus het in Romeinen 7 zegt. Niet het goede doet, al wil je dat misschien wel. Maar het kwade, terwijl je dat nu juist niet wil. Als je ogen open zijn gegaan voor die geestelijke strijd. En van eerst die vijandschap tegen God. En die vervreemding van God. En nu dat verlangen om er voor hem te zijn. Dan ga je die afkeer. Hebt u dat ook, broeders en zusters? Jongens en meisjes hebben dat ook. En dan ga je die afkeer van jezelf ervaren. Dat je er nooit volkomen voor God kunt zijn. Ja, en dat kan natuurlijk nooit betekenen dat je dan maar achterover gaat leunen. Juist die liefde drijft je aan. Juist dat verlangen spoort je aan om het voortaan anders te doen. Om meer te kennen en te groeien in die ruimte van Gods genade. Nou, en daar bidt Paulus dan ook om als het om die gemeente te Efezen gaat. Hij dankt eerst omdat het wonder van dat nieuwe leven in de gemeente wordt gevonden. En vervolgens bidt hij om groei. Om verdieping. Om standvastigheid. Om volharding. Om wijsheid en inzicht. Dat kun je ook niet zonder de Heer. Waarom, zegt hij namelijk? Om God, hè, dat is vers 17, om God recht te kennen. Om God recht te kennen. Die God, hè, waar Paulus in de versen 3 tot en met 14 zulke liefdevolle en heerlijke dingen van heeft mogen zeggen. Om die God die je uit de poel van de dood redt en je dat zicht op die eeuwige erfenis geeft. Die uit die sfeer van de haat en de angst haalt om je in die sfeer van de liefde en de geborgenheid te brengen. Om die God die zijn zoon aan dat kruishout heeft laten spijken. Om ja, die God recht te kennen. Wat is het vaak moeilijk om de blik zuiver te houden. Wat een aanvechting is dat soms. Om je leven heilig te bewaren. Wat een inzicht vraagt het ook om keuzes te maken. Om christelijk op te voeden en de geesten te onderscheiden. Broeders en zusters, wat is het ook vaak verwarrend. Ook voor ons. Om Gods liefde en zorg te beleiden op een ziekbed of op een sterfbed of daar waar wonden zijn vanwege een onrecht, geleden onrecht of vanwege onteerd zijn. Wat is er veel dat je als gelovige aan het wankelen kan brengen en wat ken je God soms weinig? Wat wil je hem soms ook weinig kennen? Omdat je andere wegen wilt gaan en andere inzichten wilt volgen. En omdat dat zo is, daarom bid ik voor jullie, zegt Paulus. Ik draag jullie op in de zorg van mijn God. En dan komt daar die drie-eenheid weer naar voren. Ziet u dat staan in vers 17? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. De geest van wijsheid en openbaring. En dat is de Heilige Geest die door het woord werkt. Die ons steeds weer voor dat open venster van de Bijbel zet en ons dat uitzicht geeft op Jezus Christus als we gezondigd hebben. Of als we moe raken. Of als we de greep even kwijtraken. Of als we niet weten wat we kiezen moeten. Of als we aangevallen worden. Of als dat geloof dreigt te verzwakken en als we ons zo onmachtig voelen. Ik bid voor jullie, aanhoudend, zegt Paulus, dat je dat mag krijgen. Verlichte ogen des harten, zegt hij dan in vers 18. Verlichte ogen des harten. Dat is een wat vreemde uitdrukking misschien. Maar het bedoelt eigenlijk dit. Dat je leert om met je hart te kijken. Niet op een afstand, wat onverschillig en zeker niet gefragmentariseerd. En allemaal hele kleine stukjes, vluchtig, zoals de samenleving toen en nu was. Een tijd waarin de dingen soms zo razendsnel aan je voorbij trekken, dat er hier en daar ook nog maar een klein plukje kennis over blijft. Niet zo dus, nee, aandachtig, betrokken, dat je het gaat verinnerlijken. Hè, die wijsheid en die openbaring van de Heilige Geest, dat het van jezelf wordt en dat je van daaruit ook gaat leven. Daar bid ik om, zegt Paulus, om jullie antwoord, om jullie belijdenis, om jullie getuigenis, dat je steeds meer mag begrijpen welke rijkdom jij in Christus hebt ontvangen. En dat die rijkdom steeds meer je leven gaat beheersen. En dat je steeds ook meer groeit in dat geloof. En in die liefde die je van God hebt ontvangen. Om hem daarin dan ook steeds meer te prijzen. En te bewonderen en te verheerlijken. Vergeten we dat niet, broeders en zusters. Om daarom te bidden, als we bidden voor de eredienst. En voor de catechisatie. En voor de Bijbelstudieverenigingen vergeten we ook niet om zo voor de kerken in dit land te bidden. Voor onze broeders en zusters elders hier en in het buitenland. En vergeten wij niet om in alle verdeeldheid en verwarring juist dat ook als nood bij de Heer te leggen. Opdat Hij geprezen wordt. En verheerlijkt wordt. Vanwege alles wat Hij in Jezus Christus heeft gedaan, zien wij God werken. God werken. Als we het hebben over geloven en over naar de kerk gaan. En als we het hebben over wat is eredienst, of hoe bouwen we op in de gemeente. En is dat ons verlangen, hè, kerkelijk, persoonlijk, dat deze God van ons Heer Jezus Christus wordt geprezen en groot gemaakt. En richten we ons daarop in de Bijbelstudie. Spreken we daar ook over door op het huisbezoek. Laat het maar gevraagd worden, broeders. Is hier ook groei in Jezus Christus? Is hier verdieping? Is hier vervulling en vreugde? Is hier een steeds meer vervuld mogen worden van die blijdschap om Gods verlossende genade? Want daar leven wij toch voor, broeders en zusters, jongens en meisjes. Daar leven we toch voor. Wij leven toch tot eer van de Heer, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is toch ons verlangen. Daar gaat het in ons leven toch om. Om dat te laten zien en dat te laten horen als die bruid, hè, die zo vervuld is van de bruidegom. Zo is mijn vriend. Zo is mijn geliefde. Dochters van Jeruzalem. Hè? Hooglied 5. Ja. Ook dat kan je samenvatten in die twee woordjes. Die Paulus in vers 15 noemt. Geloof en liefde. Want dat is waar God mee gediend is. Om zo te zeggen. Dat is wat God zoekt. Dat is die verheerlijking. Dat een leven zich naar God toekeert. En in het geloof, Jezus Christus wordt vastgegrepen om aan zijn voeten God te leren kennen en te prijzen. En dat juist vanuit die geloofskennis, dat zien van die goedheid en de liefde van de Heer, ook naar elkaar toe die liefde gestalte krijgt. Dat is een tweeslag, een woordpaar, dat veel in de Bijbel voorkomt. Johannes heeft het er veel over, je kunt er ook veel van doen. Heel direct staat het gebod in 1 Johannes 3, hè. Dit is zijn gebod. Dat u gelooft en dat u elkander lief hebt. Dat is de kern en het hart van heel dat reddingsplan van God. U begrijpt, dat plan dat zou nooit afkomen als de vervulling ervan van ons zou afhangen. Dat hangt gelukkig niet van ons af. En geloven zou een avontuur worden als de volharding van ons zou afhangen. Dat hangt gelukkig niet van ons af. Paulus dankt daar ook voor. Want het is zelfs in een dode cel nog reden om je vast en zeker te verheugen op wat God doet. In heel die verworde samenleving van die tijd bouwt God verder. Zoals hij vandaag zijn gemeente nog bouwt en mensen aankrijgt en naar zich toetrekt. En laten we, en daar hebben we ook om gebeden, dan niet vanmorgen naar één broeder kijken, die broeders en zusters, maar laten we onszelf. Laten we onszelf daar op die knielbank zien liggen. Afhankelijk van de genade van deze God in Jezus Christus. me des te meer ijver, zal ik me dan inzetten om hem steeds meer te leren kennen en mijn leven te heiligen voor hem. Want God zet mij in zijn gemeenschap. Nota bene, ik, een verloren zondaar. Ik mag leven met God. En ik sta niet alleen. Nee, ik maak deel uit van dat volk. He, dat de Heer zich verzamelt. En zo vormt zich daar, kun je je voorstellen. Ja, je kunt je voorstellen, want zo is het toch ook vandaag de dag. He. Zo vormt zich daar, midden in die wereld, een nieuwe kring. Een nieuwe natie. Een nieuw gezin. Een volk, zegt Petrus. Goden ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. In dat volk en onder dat volk mag het licht dan ook schijnen. Daar mag de vrede wonen. Daar mag de liefde heersen. Laat de mens het zien. Laat de mens het zien. Wees zo zoutend zout. Opdat zij uw vader, zei Christus in Matthäus 5, opdat zij uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Geloof en liefde. Ik merk ze bij u op, zegt Paulus. God, zij gezegend. En ik bid voor u, dat u groeien mag. En dat u steeds meer mag leren begrijpen hoe rijk u bent in Christus, tot lof van zijn heerlijkheid. Amen. Gemeente, wij mogen nu overgaan tot de bediening van de doop. En wij lezen daartoe het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de volwassenen. U vindt dat op bladzijde 516 van uw kerkboek. Bladzijde 516. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, de leer over de doop is als volgt samen te vatten. Ten eerste, Wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen. Of we moeten opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel voor ogen gesteld. Dit moet ons ertoe brengen dat wij een afkeer krijgen van onszelf, ons voor God verootmoedigen en onze reiniging en ons behoud buiten onszelf zoeken. Ten tweede, de doop bevestigt en verzegelt ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Wij worden immers volgens het bevel van Christus gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert de Zoon ons ervan dat Hij ons in zijn bloed wast en reinigt van al onze zonden. Hij maakt ons één met zichzelf in zijn dood en opstanding, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door dit sacrament ervan dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil maken. Want Hij eigent ons toe wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zo zullen wij tenslotte volkomen rein in het eeuwige leven een plaats ontvangen te midden van de gemeente der uitverkorenen. Ten derde, omdat elk verbond twee delen heeft, namelijk een belofte en een eis, worden wij door God in de doop ook geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij met de wereld breken, onze oude natuur doden en godvrezend leven. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en al evenmin in de zonde blijven liggen. Want de doop is een zegel en een volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Nu worden de kinderen van christenen trachtens het verbond gedoopt zonder dat zij er iets van begrijpen. Maar volwassenen mogen pas gedoopt worden wanneer zij met berouw en bekering hun zonden erkend en hun geloof in Christus beleden hebben. Want Johannes de Doper heeft, toen hij naar Gods gebod de doop der bekering tot vergeving van zonden preekte, alleen hen gedoopt die hun zonden beleden. En onze Heer Jezus Christus zelf heeft zijn apostelen bevolen alle volken tot zijn discipelen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus heeft daaraan de belofte toegevoegd dat wie gelooft en zich laat dopen, behouden zal worden. Volgens deze regel hebben dan ook de apostelen geen andere volwassenen gedoopt dan die met berouw en bekering hun geloof beleden. Daarom mag men ook nu geen volwassenen dopen dan die de rijke inhoud van de doop uit de prediking van het evangelie hebben leren verstaan en van hun geloof rekenschap afleggen door persoonlijke belijdenis. Laten wij nu Gods heilige naam aanroepen om zo tot zijn eer, tot versterking van ons geloof en tot opbouw van de gemeente dit sacrament te bedienen. Wij willen samen bidden. Almachtige en eeuwige God, U bent het die naar uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onbekeerlijke wereld met de zondvloed hebt gestraft. Maar de gelovige Noach en de zijnen, slechts 8 zielen, hebt u in uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de hardnekkige farao met al zijn volk in de Rode Zee deed verdrinken, maar uw volk Israël hebt u daar droogvoets doorgeleid, waardoor u toen reeds de doop hebt aangeduid. Pleitend op uw grondeloze barmhartigheid bidden wij u, of u hem die de doop zal ontvangen, in genade wilt aanzien en hem door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Laat hem door de doop in Christus dood begraven worden en ook met hem opstaan in een nieuw leven. Geef dat hij iedere dag zijn kruis bij het volgen van Christus blijmoedig zal dragen. Door hem aan te hangen met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hen zo dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw beloften getroost verlaten. Geef dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon met vrijmoedigheid zal verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u, broeder Koster, vragen om hier plaats te nemen? Dank u wel. Geliefde broeder, u wenst de doop te ontvangen als een zegel van uw inlijving in Gods kerk. Daaruit moet blijken dat u de christelijke leer, waarin u door de kerk bent onderwezen, niet alleen aanneemt, maar daarnaar ook door Gods genade wilt leven. Daarom behoort u voor God en zijn gemeente op de volgende vragen oprecht te antwoorden. Ten eerste, gelooft u in de enige ware God, onderscheiden in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets heeft geschapen, nog in stand houdt en zo regeert dat er niets gebeurt zonder zijn goddelijke wil. Ten tweede, gelooft u dat u in zonde ontvangen en geboren bent en dat daarom Gods toorn rust op u die van nature helemaal onbekwaam bent tot iets goeds en uit bent op elk kwaad? En belijdt u dat u met gedachten, woorden en daden de geboden van de Heer dikwijls hebt overtreden en dat u over deze zonden oprecht berouw hebt? Ten derde, gelooft u dat Jezus Christus echt en eeuwig God is en blijft en echt mens is geworden door zijn geboorte uit de maagd Maria? En gelooft u dat deze Christus u door God tot verlosser is geschonken? Belijdt u dat u door dit geloof vergeving van zonden in zijn bloed ontvangt en dat u door de kracht van de Heilige Geest een lid van Jezus Christus en van zijn kerk geworden bent? Ten vierde, belijdt u dat het woord van God, zoals dat in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de waarheid is? Zult u in leven en sterven bij de belijdenis van deze leer blijven en alle ketterijen die met deze leer in strijd zijn, verwerpen? Belooft u in de gemeenschap met de gemeente trouw het gepredikte woord te horen en het heilig avondmaal te gebruiken? Ten vijfde, verklaart u dat u van harte begeert altijd godvrezend te leven en te breken met de wereldse begeerten, zoals het leden van Christus en van zijn gemeente past? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen? Wat is hierop uw antwoord, broeder Geert Koster? Onze barmhartige God, schenke u zijn genade en zegen tot het volbrengen van dit heilig voornemen door onze Heere Jezus Christus. Amen. Na de bediening van de doop, broeders en zusters, zingen wij samen de broeder staande toe, Psalm 134, het derde vers. Geert Koster, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Thank you.
Laten wij de Heere nu danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en wij loven u. Dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. Wij danken u dat u ons dit met de doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze broeder, Geert Koster, door uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, zodat hij christelijk en godvrezend zal leven en in de Heer Jezus Christus zal groeien en toenemen. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hem en ons allen hebt bewezen, zal erkennen en beleiden. Geef dat hij gehoorzaam onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus zal leven en krachtig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden en overwinnen. Dan zal hij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware God, eeuwig loven en prijzen. Dank Heer, dat u ons zoveel gaf in deze dienst. Dat het woord, Heer, van uw behoud u zo rijk mag opengaan. Dat we leren, Heer, te geloven. Dat we leren lief te hebben. Dat u dat wonder in ons hart geeft. Dat we u daarvoor mogen danken, u erom mogen prijzen en loven. Dank, Heer, dat u dat in de harten van ons allemaal doet. En dat we daar in het bijzonder getuigen van mogen zijn. Omdat hier een broeder knielt. Omdat hij gedoopt wordt. Omdat hij zijn zonden belijdt en berouwt. Omdat hij gelooft dat Jezus Christus door zijn verlossend bloed ook zijn zonden heeft afgewassen. Dank u wel, Heer, voor de eenheid die dat mag geven in huwelijk en gezin. Wij danken u samen met de zuster, zuster Koster, en met de kinderen mee. Wat een rijkdom, Heere God. En wat bent u een weg gegaan? Wat bent u een weg gegaan, Heer? En wat hebt u het rijk gemaakt? En wat is er in uw genade veel van uw liefde te zien? En wat hebben we reden, Heer, om ons te verwonderen? Om blij te zijn dat u niet los hebt gelaten. De broeder heeft daar zoveel getuigd, Heer, en we danken u daar samen ook voor. En dat hij juist ook in zijn leven mag spreken over die verlossende hand van u. Over dat woord van u, dat hem niet losliet. Heer, dank dat u sterker bent. Dat u overwint, dat uw hart neigt. En dat u, Heer, tot bekering brengt. Dat u zo, Vader, in uw liefde herstelt, eenheid geeft. Die diepste eenheid, samen geloven, samen aan die ene tafel, samen van Jezus Christus zijn. Heere, is er iets rijkers, is er iets wonderlijks, is er iets blijers dan dat? Dank dat we dat als gemeente mogen beleven. Dank, Heere God, dat we daarin uw wonderwerken ook onder ons mogen zien. En dat we alle reden hebben, ook steeds weer, Heer, om u te prijzen en te loven. Dank, Vader, en dat u daarin ook de kring steeds doet groeien, door de doop van vanmorgen. Ook, Heere God, door de vraag van onze broeder en zuster Jansen met hun kinderen. Dank u wel, Heere, dat ook dat afgekondigd mag worden. Dank, Vader, dat u zo eenstemmigheid geeft in het luisteren naar uw woord, in het samen u danken, in het leven uit geloof en liefde. We bidden u, Heere, voor elkaar. We bidden u voor broeder Koster, voor zijn vrouw, voor de kinderen, voor de gemeente. Houd dat vast. Wil geven dat we u daarin steeds zien werken, stralend, liefdevol, vaderlijk. Heere, geef dat we ons steeds weer onderwerpen aan de verkondiging van dat evangelie. En laat het zo ook alsjeblieft steeds weer gebracht mogen worden, dat niet de mens, maar u de eer krijgt. En dat wij, Heere, niet tot onszelf, maar tot onze lieve Heiland en zalig maken, Jezus Christus, gebracht moeten worden. Heere in de hemel, wil zo zorgen. Sla zo uw armen om ons heen. Draag ons zo, Heere, naar dat woord van uw genade en uw liefde. Ook als we weggaan, we denken, Heere God, aan onze zuster, Klasien Post, die voor een half jaar naar Zuid-Afrika hoopt te gaan. Om daar ontwikkelingswerk te doen, Heere God, wilt u met haar zijn. En geef dat zij ook de verbondenheid met de gemeente hier mag ervaren. laat ons, Heere God, ervan overtuigd mogen zijn dat we voor elkaar danken. En dat we, Heere, ook voor elkaar bidden. En wil zo, Heere, op die tijd daar tot een gezegende tijd maken. Mocht het zijn, Heere, geef dan gelegenheid om veel over u te spreken. Om, Heere, te getuigen van dat licht dat in je mag wonen. Van die blijdschap die er ook is, Heere. Als er misschien honger is. Als er nood is. Als je in een land leeft onder terreur van oorlog of van aardbevingen. Heren, wij hoorden hoe Paulus vanuit een dodencel dankt voor gevonden geloof. Omdat hij wist dat u dat werkte. Laat zo ons leven erop gericht mogen zijn. Om die wonderen van uw liefde en genade te zien. Om dat, Heren, steeds rijker te leren kennen. En om dan ook steeds meer in ons leven daarvan te getuigen. Dat u bent. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Zo liefdevol. Zo barmhartig. Zo zorgzaam. Zo herderlijk. Heer, in uw armen zijn we altijd veilig. Dank dat we het mochten horen. Dat we ernaar mochten kijken. Dat we het mochten ervaren. Dank, Heer, voor alle rijkdom in Jezus Christus. Wil die dank aannemen. Wil ons bidden horen. Om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als slotzang gezang 41. Gezang 41 is onze slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.